Deze aflevering van de podcast Unlock the Luck is anders dan anders, want ik ga in gesprek met mezelf. Ik ben namelijk die ZZP'er die dit initiatief heeft bedacht, omdat ik zelf ook door de coronacrisis met een aantal dingen liep te stoeien. Werk viel weg. Wat ga ik doen? Wat kom ik tegen? Welke inzichten heb ik opgedaan? En het leek mij leuk om iemand te vragen om mij hiervoor te interviewen. En ik heb Ellen van Kempen, filmmaker, gevraagd om dit te doen. Ellen, jij bent aan de andere kant van de lijn ook ingetuned.
Ik zit hier, helemaal klaar. Nee, superleuk eigenlijk. Ik heb jouw podcast tot nog toe, die je allemaal hebt uitgezonden, heb ik allemaal beluisterd. En ik vind het een hele mooie manier dat je denkt van, ik ben eigenlijk vanuit je eigen inspiratie begonnen om die podcast te maken, omdat je ook zelf merkte dat je iets anders ging doen in coronatijd. Het is natuurlijk superleuk en stoer dat je ook jezelf als onderwerp in die podcast zet.
Ja. Ook wel spannend.
En dat kan ik me voorstellen, want dan zit je aan de andere kant. Maar je mag me af en toe een beetje leiden als je die behoefte hebt. Ja, Elske, jij hebt dus zelf een switch gemaakt tijdens coronatijd. Kun je heel even teruggaan naar het begin, zeg maar. Een beetje het begin van dat alles een beetje stil viel. En waar jij toen mee bezig was en wat jij merkte dat er daarin veranderde of niet meer kon doen.
Ja, dat was denk ik toch wel ergens februari, eind februari, dat ik samen met Ruud van der Beelen een paar mooie offertes mocht schrijven voor twee theaters om daar podcasts te gaan opnemen. We hadden onze hoop daarop, zodat we in ieder geval een deel van 2020 daarvoor aan de slag konden. En het was allemaal nog wel in beginnende fase, maar we hadden daarin wel het idee dat dat ging lukken. En ik weet dat er, ja, volgens mij was het dan ergens halverwege maart, kwam er natuurlijk wel op het nieuws dat er een virus was. Maar ik moet zeggen dat ik me er toen nog niet zo heel veel van aantrok. En het was vooral een ver van mijn bed show. En ik weet dat er een week daarna, dat er toen een evenement of een feestje was waar ik met een vriendin naartoe zou gaan. En dat werd toen via de mail gecanceld, omdat dat dus een te grote bijeenkomst was. En dat mocht dus niet meer. Dat was volgens mij meer dan 100 personen. En vanuit die afmelding dacht ik wel, oké, waar gaat dit naartoe? En naarmate de weken vorderden, werden er steeds minder dingen mogelijk. En op een gegeven moment werden er zelfs dingen gesloten. En toen dacht ik wel van oké, dit gaat wel anders zijn dan ik had verwacht. En inderdaad, zoals ik in mijn intro ook altijd zo mooi zeg, en wat nu? En ik wist het eigenlijk eerlijk gezegd niet echt. Ik wist oprecht even niet wat ik moest doen.
Want jij had dus dingen in voorbereiding staan. Dus het was niet zo dat dingen die liepen, dat die stopten. Maar jij voelde aan van die dingen die ik nu voorbereid en in gang wil zetten, dat zal misschien niet meer kunnen. Was het dat?
Ja, klopt. Want vooral omdat het bij twee theaters waren we daar in ieder geval in gesprek. En nogmaals, het was erg beginnend, maar het was wel hoopvol.
Ja.
En omdat juist ook theaters openbare plekken zijn waar natuurlijk mensen komen en die ook snel hun deuren gewoon moesten sluiten. Ja, kon ik in ieder geval wel voorstellen dat er geen focus zou liggen op het investeren in een podcast.
Nee, en heb je daar ook nog contact mee gehad met die organisaties?
Nee, ik heb eigenlijk ook gewoon even aangenomen dingen zijn even zoals ze nu zijn. Dus het is goed om, gewoon even af te gaan wachten.
Ja, en niemand van ons wist natuurlijk ook, is dat voor 1 week, 2 weken, 3 weken of zoals het nu is, al voor best wel veel maanden.
Precies, ja. Ja.
En wat ervaarde jij toen zelf? Jij zegt van, ik wist niet precies hoe ik op moest reageren of wat ik moest doen. En verder nog, zeg maar, schrok je ervan? Of dacht je van, nou heb ik dingen in gang gezet, moet ik weer iets nieuws bedenken? Wat ontstond er bij jou?
Ja, het was tweeledig. Want het was natuurlijk, zeg maar, ook op sociaal vlak vond ik het ook heel ingewikkeld. Dat alles in één keer iedereen achter een soort van slot en grendel zat. En iedereen moest je op afstand benaderen. De mogelijkheid om elkaar op te zoeken, aan te raken. Niks kon meer in de loop vanaf maart, naarmate de tijd vorderde. Dat was iets waar ik ook wel mee stoeide. Dat ik dacht van, hoe werkt dat dan? En ik vond het ook best wel, op een gegeven moment ook best wel een beetje alleenig of zo. Of ik weet niet of het per se eenzaam was, maar ik dacht wel, Ik kan goed alleen zijn, maar dit is wel even heel... moet je dat zeggen? Het is wel heel rigoureus of zo.
Ja.
Dus dat was eigenlijk één spoor wat liep. En dat andere spoor was werkgerelateerd. Dat ik dacht, om nou elke dag te beleven weet je, een vrije dag is leuk. Maar een hele week met een lege agenda en het vooruitzicht, dat moet ook niet te lang duren. Dus ik voelde vooral een soort van behoefte om aan de slag te zijn.
Ja.
Om iets te gaan doen.
En jij hebt ook een omslag gemaakt, hè, in je werk, want jij werkt nu 2 dagen in de week. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, ik heb een paar dingen wel geprobeerd overigens voordat ik terecht kwam waar ik nu zit. Ik kan me nog herinneren dat ik op mijn fiets, toen was het ook nog mooi weer, zelfs naar een aspergestekerij ben gefietst onder het moment. Dan heb ik gewoon iets te doen. En ergens moest ik ook wel om lachen dat ik dacht, wat ga ik nou eigenlijk doen? Maar het was ook wel weer leuk dat ik dan met de eigenaar van die stekerij het land opging, zodat hij aan mij kon uitleggen hoe dat dan precies in zijn werk ging. Zodat ik een beetje kon zien wat er dan van me verwacht zou worden.
Ja.
En ergens dacht ik wel, ik ben wel lekker bezig. Maar goed, uiteindelijk liep dat op niks uit. En dat had ook weer te maken met onduidelijkheid rondom personeel en inzetten rondom corona. Ik heb een ochtend een cursus gevolgd bij de organisatie waar ik dus nu 2 dagen in de week werk. Om te kijken of ik wellicht als zorgondersteuner aan het bed zou kunnen gaan staan.
Ja.
En daar ben ik open in gegaan omdat ik dacht, ik wil gewoon ook ervaren in zo'n cursus, is dit iets voor mij? Alleen toen stonden we met een demonstratie om het bed met een pop en werd er uitgelegd hoe je een persoon moest verzorgen, hoe dat in zijn werk ging.
Ja.
En toen voelde ik wel even bij mezelf dat ik dacht, dit vind ik wel heel, heel pittig. En ergens vond ik dat ook lastig dat ik het dacht. Want ik denk, als ik oud ben, wil ik ook graag geholpen worden. Maar op een of andere manier lukte het me niet om dan volledig te zeggen, oké, ik ga dit doen.
En waar lag dat aan of waar zat dat in, weet je dat?
Ja, ik denk misschien toch wel omdat ik nu ook zie, omdat ik dus uiteindelijk wel in de zorg ben gaan werken, maar dan vanuit een andere hoek. Ik zie hoe intensief het werk is in de zorg als je aan het bed staat. En dat is een soort roeping, dat is een soort toewijding die ik in ieder geval op dat moment niet bij mezelf voelde toen ik in die demonstratiekamer stond met een pop.
Wel mooi dus dat je het getest hebt met jezelf.
Ja, nou dat vond ik voor mezelf. Ik was daarin ook wel een soort van trots dat ik dacht, weet je, ik ga wel alles gewoon maar ervaren. En dan vanuit daar besluit ik. En toen heb ik nog wat lijntjes uitgezet her en der. En ook gevraagd om me heen van als je nog iemand kent. En ik kan gewoon handjes zijn, dus zet me maar in. En toen uiteindelijk ben ik via een kennis inderdaad terechtgekomen bij een organisatie die zorg verleent aan ouderen.
Mm-hmm.
En ik ben eten en drinken gaan rondbrengen op de kamers van de bewoners.
Ja, mooi.
Ja, zij mogen nu steeds meer, maar mochten toen ook hun kamer niet af.
Yeah.
Maar ja, moesten ze natuurlijk wel eten krijgen. Dus ik mocht met een karretje mijn afdeling rond.
En hoe was het in het begin voor jou? Want de zorg is dan natuurlijk toch ook de plek waar het zich het meest op dat moment concentreerde. Hè? Waar ook gewoon eigenlijk in het begin de meeste onrust en paniek was. En ook het meeste visuele beeld van wat is er nu eigenlijk aan de hand. Dus hoe was het voor jou, zeg maar, om dan die wereld in te gaan?
Ja, het was ook dubbel. Want de zorg was sowieso voor mezelf nieuw. Dus daar had ik een hoop indrukken te verwerken. Maar het was ook inderdaad, wat je zegt, de plek. Ja, een soort van waar de grootste rampen zich voltrokken. Mm-hmm. En daar stond ik dan in één keer middenin.
Ja.
En ik kan me ook wel een kamer herinneren. En die is er volgens mij nu nog steeds. Die ook deels met een soort gekleurd lint op de grond is afgezet. En staat een bak buiten waarin staat, volgens mij heet het uitbraakbak. Ja, ik vond het heel raar dat ik dacht, maar oké, dit zijn dus de spullen die je moet inzetten als die bewoner dus corona zou hebben. En die wordt op dit moment onder strenge controle gesteld, want het zou zomaar kunnen zijn dat het aan de hand is. Het extreme afstand houden, mensen met mondkapjes en met handschoenen rond zien lopen.
Ja. Dat hoeft er voor jou niet, of wel? In jouw functie?
Ik kwam op ook een periode binnen waarin er al wat meer versoepeling was. Dus ik hoefde dat niet. Maar ik liep wel met desinfecterende gel op mijn kar rond. Na elk bezoek moest ik mijn handen ontsmetten. En ik moest ook het eten klaarmaken op de gang in plaats van op de kamer van de bewoner.
Ja.
Dus daarin waren die voorzorgsmaatregelen wel doorgetrokken.
Ja. Ja. En wat natuurlijk, kan ik me ook al voorstellen, dat een verandering van jou was, omdat je ook zelfstandig ondernemer bent en nu hebt gekozen om 2 dagen in de week gebonden te zitten aan een organisatie.
Ja.
Dat is ook een verandering, kan ik me voorstellen.
Ja. Ja, dat is zeker een verandering. Want dat was ook een van de redenen waarom ik zelf ook met deze podcast begonnen ben. Omdat ik merkte dat ik op zoveel dingen ook gewoon moest schakelen. Weet je, dat je een vaste tijd hebt om te beginnen en te eindigen.
Ja.
Je hebt vaste momenten van pauzes. Je hebt je rol, je baan. En dat is ook hetgeen waar je mee bezighoudt. Terwijl ik ook automatisch eigenlijk ergens binnenkom en dan mezelf gewoon dingen afvraag. En niet zozeer vanuit, ik weet het beter, maar meer gewoon van, goh, oh, hoe werkt dit of hoe zit dit? En ja, dat aan de ene kant heel veel leuke situaties oplevert.
Kun je een voorbeeld noemen? Want dat is dan misschien ook een beetje jouw journalistieke achtergrond, dat je dingen onderzoekt of besnuffelt.
Ja, nee, ik merkte gewoon dat de manier van een bewoner benaderen. Hè, het is een ouder iemand die in veel gevallen gewoon nog bij is. Maar misschien wel wat beperkingen heeft. Hè, want anders zou die daar ook niet wonen.
Mm-hmm.
Maar in principe is het gewoon een mens zoals ik. Maar omdat de bewoner wel in een afhankelijke rol zit. Ja, was ik ook een beetje aan het stoeien met, maar hoe verhoud ik me dan tot die persoon? Hoe benader ik hem of haar? Op wat voor toon spreek ik tot die mensen? En ergens denk ik ook, terwijl ik dit nu zeg, denk ik, ergens was het ook gewoon van, gewoon. Zoals je normaal ook tegen mensen praat. Maar ik hoorde ook wel om me heen dat ik dacht van, sommige mensen gaan toch wel een octaaf hoger praten. En ik vond dat ook wel. En ik dacht, misschien is dat juist ook wel de benadering. Dus ik heb het vooral maar gewoon gezien en het er verder ook niet zoveel mee gedaan. Maar dat was een van de dingen die ik wel opvallend vond. Maar ook, ik vond het ook moeilijk om voor de eerste keer een kamer binnen te lopen van iemand die daar dan slaapt in mijn ochtenddienst.
Mm-hmm.
En dan was ik degene die het ontbijt ging verzorgen. Maar dan dacht ik, die man of vrouw die ligt nog in bed. Gordijnen waren nog dicht. En dan sta ik daar zo, wat wil je op je brood? Ja, ik weet niet. Ik dacht, als ik zelf in bed lig, dan wil ik misschien ook niet dat er iemand zo staat schreeuwen naast me.
Ja.
Of niet zozeer zo staat te schreeuwen, maar iemand die me wakker komt maken, laat ik het zo zeggen. Dus wat ik op een gegeven moment ook ben gaan doen, is gewoon goed kijken, wanneer zijn de mensen van de zorg er geweest? En dat vind ik een sport eigenlijk, om zo goed mogelijk aan te sluiten op hen, van wanneer is een bewoner verzorgd en klaar. En dan ga ik heel snel daar naartoe en dan zeg ik hallo. En dan vind ik het leuk om dan een soort van optimale service te bieden of zo. Tenminste, zo beleef ik het zelf.
Ja, dus je bent heel erg gaan afstemmen.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat je, ja, dat klopt. Ja.
En daarin zitten misschien ook wel parallellen met je eigen werk. Want je hebt net verteld dat je bezig bent met een podcast maken. Maar je doet ook je hebt ook presentatie gedaan en interviews met mensen. Dus altijd heel veel in contact met anderen.
Ja.
Dus zijn er dingen die je dan daarvan, waarvan je nu in het afstemmen waar je het over hebt, als voorbeeld, zegt van dat heb ik daar wel aan meegenomen?
Ja, ik denk dat ik zeker in het werk wat ik doorgaans ook doe, gewoon een bepaalde mate van nieuwsgierigheid heb. Of bepaald. Ik vind het gewoon leuk om dingen te ervaren en te weten. Zeker als ik het de ander nog niet ken of de ander zijn wereld nog niet ken. Dan vind ik het leuk om met die ander in gesprek te gaan. En niet per se in dit geval alleen maar over vroeger. Want dat was ook iets wat me opviel. Dat ik dacht, ik hoef niet alleen maar terug te blikken met iemand van 85 naar de oorlog, maar ook gewoon, hoe kijkt hij nu tegen dingen aan? Of wat heeft hij, iemand is nu sport aan het kijken van, houdt hij daarvan? En hoe kijkt hij dan aan tegen het feit dat de voetballers heel veel betaald worden of zo? Ik noem maar iets.
Ja, ja.
Dus eigenlijk het gewone contact wat ik in mijn werk, eigenlijk zo goed als mogelijk ook gewoon probeer te doen. ja, dat daar ook ja, dat daar ook in te zetten. Ja. En dat gaat eigenlijk vanzelf, ja, toch ook wel redelijk vanzelf. Het is een gevoel van gewoon van aanwezig zijn, aanwezig bij die ander. En ook wel in de gaten houden natuurlijk dat ik niet bij één iemand daar even lekker 3 kwartier kan gaan zitten kletsen. Want ik heb gewoon natuurlijk iedereen ja, rond te gaan met mijn kar.
Ja.
Maar goede balans, denk dat het is. Een goede balans te vinden in die aandacht en in wat er sowieso gedaan moet worden. En ja, die aandacht neem ik ook wel mee vanuit het werk wat ik gewoon doorgaans doe. Aandacht voor mezelf of aandacht voor die ander, of aandacht voor het gesprek. Ja.
Ja, en dan was je er natuurlijk ook in een tijd dat er natuurlijk vrij weinig of geen bezoek was voor mensen. Dus de verzorging of ook nog eens iemand die ontbijt, koffie of thee kon brengen is natuurlijk sowieso een extra aanspreekpunt. Merkte je dat mensen meer behoefte hadden dan om te communiceren?
Nou, het was niet per se dat ik het deed dat ze echt dachten van, oh, daar is nog iemand en laat ik daar... Ja, laat ik daar even op losgaan, wilde ik zeggen. Maar in ieder geval laat ik daar even al mijn aandacht op richten. Maar ik heb wel gemerkt in de gesprekken die ik dan heb met mensen dat, nou ja, sommige bewoners wel zeggen van, ik heb minder gepraat de afgelopen periode, omdat ik dus minder bezoek kreeg. Dus ik merk dat mijn spraak wat achteruit is gegaan. Of iemand die inderdaad, van wie ik dan doorkreeg, dat die, nou ja, toch wat meer verward was geworden in de afgelopen periode. Omdat er gewoon minder interactie was. En dat mensen toch veel meer, nou ja, alleen waren op hun kamer. Dus ik denk wel dat het dat het fijn was dat er mensen binnenkomen lopen. Al zijn die er ook heel veel, want je hebt natuurlijk naast zorg, je hebt ook nog schoonmaak, je hebt ook nog, tenminste dat denk ik. Ik weet het eigenlijk niet eens. Ik denk af en toe een keer iemand misschien vanuit artsen of zo, of misschien wel iemand vanuit een soort maatschappelijke instelling. Welzijnsmedewerker echt, heb je ook. Die met mensen gaan wandelen en met mensen een spelletje gaan doen. Dus er was wel veel inloop. Maar ja, misschien wel minder dan het normaal zou zijn als er geen corona was geweest.
En als je nou niet in de situatie geraakt was inderdaad, waarbij je denkt van ik wil iets anders zoeken. Dan had zorg niet 1, 2, 3 op jouw lijstje gestaan.
Nee.
En is nee, helemaal, het dus nu is het toeval via die kennis dat je daar terecht komt? En heb je dan nu na die weken dat je daar werkt een gevoel van wat het je dan nu extra brengt, wat je anders niet ervaren had?
Ja, nou, het bijzondere is wel dat iedereen in het gezin waar ik vandaan kom, die werkt in de zorg. Ik was altijd de enige die dat niet deed.
Ja.
Ik hoorde wel altijd gewoon de hele mooie verhalen van wat er dan gebeurde of nou, waar ze dan tegenaan liepen. En wat het me nu heeft opgeleverd is vooral mezelf gewoon uitgedaagd om iets anders te doen en te ontdekken dat dus kan. En niet zozeer dat hetgeen wat ik doe is niet per se moeilijk, maar gewoon het feit, hey, je kan dus iets anders gaan doen en je kan jezelf nuttig maken. En dat hoor ik bij andere mensen ook die iets anders zijn gaan doen. Ook dat stukje dankbaarheid. Dankbaar A, dat ik de mogelijkheid heb om iets anders te doen en daar mee bezig te zijn. Maar ook dankbaar voor de reactie of het gesprek wat je hebt met die bewoner. En zien dat iemand, nou ja, blij is dat je er bent. Maar ik merk zelf ook dat ik blij werd van het contact wat ik met die ander had. En dat ik het dan ook leuk vond om te horen waar die persoon mee bezig was geweest vroeger. Of dat ik toch even ga zitten en luister naar iets wat ze die dag hebben meegemaakt. En het is meer dankbaar werk dan dat ik misschien doorgaans ken in het gesprekken voeren, mensen interviewen of reportages maken. Het is een ander soort dankbaarheid, ja.
Er zit misschien een ander soort wederkerigheid in.
Ja.
En als je het dan afzet, want dan ben ik dan ook wel nieuwsgierig naar, ook omdat ik zelf zelfstandig ondernemer ben, van er zijn natuurlijk 2 dingen dan veranderd. En je hebt nu 2 vaste dagen waarop je al weet dat je daar bent. En je hebt 2 vaste dagen in de week waarop je ook weet dat je geld aan het verdienen bent. Of dat er een uitkering van geld komt gelinkt aan die 2 dagen. Verandert dat nog iets in je beleving, omdat je normaal gewend bent dat op een andere manier te organiseren?
Nou, zoals ik het nu ook begrijp, maar goed, dat is iets waar ik achter gekomen is. Kijk, ik krijg die dozo nu.
Ja.
Die heb ik in ieder geval aangevraagd. Maar het geld wat ik nu verdien met het werk wat ik nu doe, is in principe iets wat zoals ik het nu begrijp in ieder geval, wat teruggaat naar de gemeente.
Ja. Ja.
Dus als je hem heel plat slaat, ben ik eigenlijk aan het werken voor nop.
Ja.
In de zin, ik had ook kunnen denken van, joh, ik krijg die tozo. Ik ben gewoon lekker thuis en ik doe mijn dingen. Of ik ga een nieuw project opzetten. Of nou ja, zoiets als deze podcast.
Ja.
Dus dat ben ik ook zeker gaan doen. Maar ik ontdekte wel dat ik dacht, ja, ik wil daar niet per definitie 5 dagen mee vullen. Simpelweg omdat ik ook, ja, ik ga ook gewoon goed als ik interactie heb met anderen. Ik merk dan kom ik gewoon ook tot leven. En als ik 5 dagen als een kluizenaar opgesloten zit in huis, ja, ik word daar niet blij van. Dus dat is een van de redenen waarom ik gewoon ook ben gaan werken. Ondanks dat ik het geld wat ik verdien heb gewoon weer linea recta terug kan sturen.
Ja, en dat het gewoon beter met jou gaat als je erop uitgaat. En als je wel dingen doet en onderneemt.
Ja, het is dan gewoon fijn dat je gewoon weet, nou, je wordt op 2 dagen in de week. En ze wisselen in die zin wel. Want op zich ben ik een oproepkracht. Dus de vaste krachten hebben hun werk. En als er mensen op vakantie zijn of mensen vallen uit, Dan word ik wel benaderd. Wel in het begin van de maand overigens. Maar dan is het ook fijn om gewoon het vooruitzicht te hebben. Nou, er zijn gewoon een paar dagen in de week. Dan word ik daar om 7:30 verwacht. Of dan word ik daar pas om 2 verwacht. En dan werk ik tot de avond door.
Ja.
En ik vind het dan leuk ook om daar ook collega's te hebben. En om eens te kijken hoe zij dan daar het werk beleven. Of gewoon lekker kletsen over niks. Maar het is leuk om dan gewoon onder de mensen te zijn.
Ja. En als je er nu naar kijkt, hè, van, we weten natuurlijk nog steeds niet hoe de komende maanden gaan verlopen en wat er allemaal weer kan. Sommige dingen beginnen alweer op te starten. Stel nou dat er dingen doorgaan van jou, van plannen die je had, of dat je daar weer mee verder kan. Hoe kijk je dan vanuit dat perspectief nu tegen het werk aan wat je nu doet?
Ik heb in het begin wel eens gedacht van, oh, misschien blijf ik dit dan gewoon 1 dag in de week doen.
Mm-hmm.
Denk ik soms nog wel eens, maar vanochtend ontdekte ik ook dat ik dacht, nou, misschien stop ik dan wel met het werk daar. Maar ik zou het dan wel leuk vinden om nog een paar mensen die daar wonen af en toe op te zoeken.
Ja.
En dat is iets wat ik van tevoren niet had bedacht. Dat de uitkomst zou kunnen zijn. Dat ik dacht, ja, ik kan me best voorstellen dat ik dan bij wijze van op donderdagmiddag op een vrij moment denk, oh, ik noem even een willekeurige naam, langs Bert. Of ik ga even langs Mien.
Ja.
En dat is dan een contact wat ik anders ook niet had gehad. En
is dat omdat je een band met die mensen hebt opgebouwd? Of een band met het vakgebied?
Ja, het voelt alsof ik een band met ze opgebouwd heb. Maar ik weet natuurlijk niet, is het puur vanuit mezelf. Ik weet niet of die ander dat ook zo ervaart. Misschien denkt hij wel gewoon van, oh ja, nou, dat is er gewoon 1 van eten en drinken. Maar zo zijn er nog 6. Maar maakt voor mij eigenlijk ook niet zo heel veel uit. In die zin, het is natuurlijk fijn als die andere ook leuk vindt als je komt. Maar ik denk dat ik dat dan vooral gewoon zou aftasten. Of zou vragen zoveel. Zou je het nog eens leuk vinden als ik een keer op bezoek kom? En als die ander zegt, nou, kom maar een keer aanwaaien. Dan voelt dat voor mij als een uitnodiging om, nou ja, gewoon eens een keer op mijn fiets te stappen. En dan weer er weer naartoe te gaan. Dus dat zou meer voor de band zijn dan dat ik. Want dan zou ik wat minder van het vakgebied meemaken. Omdat ik dan gewoon vooral aanschuif en aan het kletsen ben met die ander.
En als kennis op bezoek komt. Dan word je een kennis van elkaar. Want wat zit er dan in waarvan je denkt van, oh, dat zou toch wel heel jammer zijn als ik dat dus niet meer meemaak in een week? Want dan geeft het jou toch iets specifieks.
Ja. Wat nu bijvoorbeeld is, nu wordt er meer versoepeld. En dat betekent ook dat vanuit het team eten en drinken we niet meer allemaal een aparte afdeling hebben, maar we verantwoordelijk zijn voor het gehele gebouw, dat iedereen eten en drinken krijgt. En mensen mogen ook veel meer naar het restaurant weer om daar te gaan eten. Dus er zitten wat veranderingen aan te komen, wat betekent dat ik ook op andere verdiepingen dat contact dan heb.
Mm-hmm.
Maar ik moest ook wel even wennen daaraan. Want ik dacht, maar ik heb toch gewoon nu mijn eigen clubje mensen voor wie ik zorg. En nu moet ik dan weer naar een nieuwe vloer. En dan moet ik opnieuw weer dat contact maken. Dus
Wat geeft het jou dan, zeg maar, nu, hè, wat jij nu eigenlijk ontvangen hebt in die weken van iets wat het jou geeft in de momenten dat je daar bent, waardoor je denkt van, ik denk dat ik af en toe toch nog wel een paar keer terug zou willen gaan.
Ja, misschien toch gewoon het ontmoeten van die andere wereld.
Ah,
denk ik dat het is. Ik denk toch toch gewoon met iemand die daar woont, die ik eigenlijk niet ken, maar die gewoon sowieso een andere kijk heeft op dingen. En dat ik daar weer van kan leren. En ik ben niet continu bezig in elk gesprek dat denk ik moet hiervan leren, maar ook gewoon het met aandacht en aanwezig kunnen zijn of een stukje kwetsbaarheid opzoeken in het gesprek. Ja, ik kan de andere wereld ontmoeten. En daarmee, dat klinkt zo cliché inmiddels, maar en daarmee ook mezelf. Dus dat is gewoon een hele mooie win-win situatie, denk ik.
Ja. Hey, en dan wil ik in de laatste minuutjes, want daar ben ik dan nog even geïnteresseerd naar. Je bent natuurlijk deze podcast begonnen. Waaruit ontstond die urge, zeg maar? Want je was natuurlijk van tevoren al bezig met ik wil podcast maken. En je hebt ook al een aantal podcasts gemaakt. Dus dat zat al helemaal in je ambitie en passie. En nou gingen natuurlijk de plannen die je had niet door. En nu heb je toch een podcast gecreëerd. Ja, dus je hebt toch gevoeld, ik wil dan wel iets doen.
Van waar die drive. Ja. Nou ja, dat was inderdaad deels zelf dus die ontdekking van hey, als ik als ZZP'er in deze situatie bevind van help, geen werk en wat nu, dan zullen er vast een aantal in Nederland of misschien wel een hoop mensen zijn die hetzelfde ervaren. Dus ik ben dan vooral benieuwd naar hoe zij deze periode hebben aangevlogen en wat ze zijn tegengekomen. Dus dat is weer die nieuwsgierigheid. Maar goed, ja, je kan inderdaad ook besluiten. Je belt een paar mensen in je vriendenkring en je vraagt het na en dan weet je ook je antwoord. Maar het was vooral ook zelf ontdekken als ik een eigen podcast op ga zetten. Dus niet zozeer een opdracht van, maar gewoon onder mijn eigen naam met een eigen verzonnen titel. Hoe ga ik dat aanvliegen? Dat was het vooral. Hoe ga ik het aanvliegen met mensen die ik niet ken? Hoe werkt het in de gespreksvoering? Wanneer blijft iets interessant? Hoe zorg je voor een veilige setting? Dus ik heb heel veel kunnen, en dat wist ik niet zozeer van tevoren, maar achteraf terugkijkend heb ik heel veel van kunnen leren om op die manier met elkaar in gesprek te zijn. Maar als het gaat om die drive, was het vooral om, ik wil zelf iets neerzetten. Ik wil zelf iets uit gaan dragen. En hopelijk gaat me dat input opleveren om een nieuwe reeks afleveringen te maken. En niet zozeer met dit onderwerp, want ik denk dat dit gewoon goed is voor wat het is. Maar misschien nog meer passend bij misschien wel een onderzoek wat ik zelf aan het doen ben. Gewoon in mijn eigen persoonlijke leven. Dat ik denk van mensen die ik inspirerend vind, mensen die toffe boeken hebben geschreven of toffe verhalen vertellen op internet. Hoe leuk zou het zijn als ik die personen, als ik die zou kunnen bevragen. Maar niet zozeer echt een heel strak interview, maar gewoon in gesprek met elkaar kunnen zijn om dingen te kunnen ontdekken en te onderzoeken.
En dan heb je nu gewoon al een serie neergezet. En
daarin,
jezelf bekwaamd.
Ja, want het is echt heel veel oefenen geweest. In de zin oefenen vooral gewoon het hele technische aspect. Ik bedoel, wij nemen nu op via een software die ik had er nog nooit van gehoord. Ja. Tot de ontdekking van, oké, welke apparatuur moet je dan aanschaffen? En hoe doe je die afwerking? En met die afwerking heb ik echt wel momenten gehad dat ik dacht, ja jongens, wat ben ik nou godsnaam aan het doen? Ik kan dit helemaal niet. En ik heb mezelf, ik heb iets bedacht en nu wil ik het eigenlijk ook verder doortrekken. Maar ik loop eigenlijk vast bij bijvoorbeeld de hele audioafwerking.
Ja.
En toen heb ik Olivier Nijs benaderd, waar ik eerder mee samen heb gewerkt ook. Van joh, kun je mij helpen? Want ja, jij weet als geen ander hoe dat past. En toen hebben we in ieder geval ook een hele mooie ruil die tot heden nog geldt. Maar misschien niet meer als ik straks echt nog veel meer ga maken. Maar hij zei, ik ben met een aantal projecten bezig. En als ik jouw stem als voice-over eronder kan leggen, dan wil ik jou best helpen met de hele bewerking van het geluid van je gesprekken.
Ja, mooi.
Dus dat is super fijn. Ja, ja.
En als we dan kijken, want je zei ook, ik heb met een podcast begonnen, zelf een titel bedacht, helemaal in eigen beheer. En dan over die titel, hè, Unlock the Luck.
Ja, hij komt wat moeilijkjes tot uit.
Maar het is een hele intrigerende titel natuurlijk. En dan is dan voor je, als ik dan bij jou even probeer in te tunen op jouw luck, is dat dan waar we het hiervoor even over hadden, waarvoor jij nog terug zou gaan straks. Hè? Omdat je in gesprek gaat met die mensen, die verbinding ervaart en in een andere wereld stapt en dat ook weer kan spiegelen aan jezelf. Is dat jouw luck geweest van deze periode?
Ja, ik denk dat je die heel goed samenvat. Volgens mij zit hem daar voor mij de meerwaarde in van het werk gaan doen wat ik ben gaan doen. Maar zeker ook, ik denk dat dat nog misschien nog wel net zo belangrijk is, ook dat stukje zingeving in structuur en invulling. En dat had ik, dat had ik van, ja, dat kende ik niet zo van mezelf. Omdat ik dacht, ik kan me eigenlijk altijd best wel prima vermaken. Of dat nou werk inhoudelijk is of met andere activiteiten. Maar ja, als er een periode aankomt die toch zo onzeker is en ook waarvan je niet weet hoe lang het duurt. Toen ontdekte ik wel dat ik dacht van, dan mis ik toch iets.
Ja, dus dat structuur wat soms misschien onrust kan geven voor heel zelfstandig ondernemers, misschien ook wel heel erg fijn kan zijn als er onrust is.
Ja.
Ja. Hey, en om het dan af te sluiten, want jij doet normaal natuurlijk zelf de interviews. Nu heb ik dat even overgenomen van jou.
Ja, ik vind het wel superleuk.
Is er nou, dat is heel fijn, ik ook. En is er nou nog een vraag die jij dan, ik niet gesteld heb, jij misschien nog aan jezelf had willen stellen?
Nou, misschien wel, en ik weet niet of het zelf een vraag is, maar iets waar ik dus wel mee bezig ben. En waarvan ik dus wel, maar goed, ik deel het met jou. Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ik merk dan toch, ondanks dat het iets is wat ik zelf heb opgezet en wat ik echt voor mezelf ben gaan doen. Ik vind het toch belangrijk wat er terugkomt aan reacties.
Ja.
En ook bijvoorbeeld hoe vaak een gesprek is geluisterd. Of dat mensen het helemaal luisteren of niet. En ergens vind ik die ingewikkeld. Omdat ik denk van, jeetje, als je bent dit voor jezelf gaan doen, dus who cares? Ja. En aan de andere kant denk ik nee, want ik vind het wel degelijk belangrijk. Dus dat is iets waar ik wel mee stoei. Dus dat is niet zozeer een vraag, maar misschien kan ik een vraag voor maken. Of misschien heb jij inmiddels een vraag.
Ja,
maar...
nee, dat is misschien ook een stukje spiegeling in dit podcast. Hè? We hadden het net over spiegeling gehad met het werk in wat jij doet in de zorg. En dit is misschien ook een stukje spiegeling dat je dan merkt... dat daar misschien een stukje ego in terugkomt of onzekerheid. Wat natuurlijk, maar ik denk dat het heel logisch is voor ons allemaal. Op het moment dat je jezelf de wereld in gooit, wat jij nu doet. Hè? Iets in eigen beheer maken, de techniek proberen zo goed mogelijk te krijgen. Een titel te bedenken, een onderwerp, redactie te doen voor de mensen, de interviews zelf te doen. Dat is natuurlijk super kwetsbaar ook. En zeker als je het voor de eerste keer doet. En, dus ik denk, misschien is het juist ook heel mooi dat je het dus toch doet. Weet je, want dat is altijd iedereen die in de arena gaat staan. Ja, die kan daar een reactie op krijgen. En die kan fijn zijn of minder fijn. Ja. En dan is het aan iedereen de keuze, ga je er dan nog wel staan? Ja, en jij bent er nu gewoon gaan staan en hebt 8 podcasts gemaakt. Dat is wel, dat vind ik wel, wel stoer.
Ja, super, super bedankt sowieso. Maar inderdaad, het is wat jij zegt. Het is een stukje ego wat de kop op komt kijken, maar vanuit die kwetsbaarheid. En ik merk nu, dat is ook heel grappig om te ontdekken. We zitten nu zo rond een half uurtje. En ik merkte ook bij iedereen die ik spreek, en ik vind het echt heel geinig om te ontdekken dat het dus exact voor mijzelf ook werkt. Nu heb ik pas het idee dat we dat aankaarten.
Ja.
Dat punt.
Ja.
Dus dat je daarvoor... Is het informatief en geef de ander, wat ik heb gemerkt, zichzelf ook bloot.
Ja.
Maar daarna komt er een soort van, alsof je dan een trapje naar de kelder maakt. En dan van, oké, maar wat zit er nou echt in de onderstroom? Of wat zit er nou in subtitles wat meeloopt in mijn hoofd?
Ja.
Of, en voel ik dus nu ook weer. Ja.
En dat is dan dat stukje kwetsbaarheid, wat je bedoelt, wat je tentoonspreidt. Ja.
Ja, wat volgens mij waar het om gaat of zo.
Ja, waar het überhaupt om gaat waarschijnlijk.
Ja, of het is een en-en op zich. Want het hoeft voor mij niet altijd, hoe noem je dat, navelstaren te zijn. En helemaal zo er vol in. Ik vind het juist die dynamiek tussen iets luchtigs en iets grappigs en iets kwetsbaar. Vind ik heel mooi, is dat allemaal samen kan komen. Maar ik vind ze opvallend dat er dus toch een soort bepaalde... Ja, of in ieder geval dat lijkt zo te zijn, een bepaalde tijdslimiet aan vastzit, waarna je dat dan pas weer raakt of zo.
Je moet eerst een kader
manier waarop we
afgevallen
het gesprek
zijn
nu
misschien. Ja.
Sorry, ik ga door jou heen.
Nee, dat is misschien een kader dan. Misschien is er na een half uur een soort kader weggevallen waarin het naar boven komt. En ik vind het natuurlijk ook mooi. Ik vroeg aan jou, is er nog iets wat je zelf wil vertellen? En dan komt dit punt. Dat je dat toch zo sterk voelt naar boven om ook te delen. En ik denk dat dat heel waardevol is, ook voor meer mensen die dingen in de wereld willen zetten of ze aan het ontwikkelen zijn. Dus dat zien we natuurlijk allemaal op social media. En dan lijkt het altijd dat de ander dat zo goed kan en los is van allerlei onzekerheden. Maar dat hebben we allemaal. Ook jij, als je zomaar een serie van 8 neerzet. kun je dat ook nog hebben. Ja,
ja, dus dat is misschien wel een nog een extra inzicht of ervaring, denk ik, die ik heb opgedaan de afgelopen periode, ook met het maken van deze reeks. Ja.
Nou, ik wil jou bedanken dat je mij vroeg om jou te interviewen en een keer in jouw rol te zitten. Dat vond ik hartstikke leuk om te doen.
Ja, nou, ik vond het superleuk dat jij hem op wilde nemen. En ik ben heel blij voor je vragen, want die zijn dan toch weer net anders als je ze zelf moet beantwoorden. En ik moest er ook nog echt wel een aantal keer goed nagaan over van, wat vraagt ze nou en wat geef ik nou voor reactie? Dus ja, ik vond het super tof dat je even tijd hebt gemaakt.
Ja, heel graag gedaan. En kijk uit naar je volgende podcastserie dan maar.
Ja, nou, dankjewel. Goed, dan ga ik deze aflevering afsluiten. Ik kijk uit naar meer. Wat dat gaat zijn, dat gaan we zien. Ik vond het vooralsnog in ieder geval heel erg tof om in deze coronaperiode even in het hoofd te duiken van mede ZZP'ers ondernemers en te horen hoe het hen is vergaan. Dus wie weet, tot een andere keer, maar dan in een andere vorm. En bedankt voor het luisteren.